Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
Soms is het zo dat de een pakt zijn koffers terwijl de ander de bruidsjurk aan het naaien is. Dat heb je niet door van elkaar, hè? Dat kan.
Ik heb een groot hart voor iedereen. Mijn hart is eigenlijk helemaal uitgebreid.
Robin, spring erop!
Want die deuren die stonden nog open, maar die trein ging al veel te snel.
Jump out of the car. I count to three.
Ik vind vliegen alleen. Want stel je valt naar beneden en je hangt in een boom. Wie hoort mij dan?
Welkom bij aflevering 19 van Man met de microfoon. Met dit keer een wat langere aflevering. Thema vakantie. Dus je krijgt weer echte en bijna echte verhalen rondom dit thema. En ik heb voorafgaand aan deze uitzending luisteraars ook opgeroepen om een verschrikkelijke vakantieervaring in te bellen op een speciaal nummer. En dan moesten ze drie woorden zeggen. En de leukste drie woorden, dat verhaal ben ik uiteindelijk gaan opnemen. Nou ja, het wordt allemaal wel duidelijk. En, oh ja, ik vind het zelf leuk om in de auto spelletjes te doen. Bijvoorbeeld wie het eerst een gele auto ziet, moet gele auto zeggen. Dus ik heb ook gevraagd of mensen autospelletjes willen inbellen. Die krijgen we ook nog te horen. Goed, volgens mij kunnen we bijna beginnen. Maar ik geef eerst even ruimte aan mijn sponsor, de Koffie Company.
Lucas, je hebt uit de koelkast iets gepakt. Een kan met, ik zie, 800 milliliter...
Koude koffie, ja.
En je haalt er nu een filter uit.
Ja, met de koffieresten. Als het goed is dit helemaal opgenomen, de smaak, door het water. Ik heb dit gisteren dus al neergezet voor ons, zodat jij dat kan proeven.
En dit heet dus officieel cold brew. En de vroegst geregistreerde receptuur komt uit Kyoto in Japan van rond 1600. En het grappige is dat ze het daar waarschijnlijk hebben geleerd van de Nederlandse koopvaarders.
En nou is het in Amerika al een hele tijd enorm populair. En hier in Nederland is het steeds populairder aan het worden.
En, want jij zei, je moet het nu gaan opnemen, dit verhaal.
Ja. Yeah.
Want dit gaat het helemaal worden, toch?
Ja, deze zomer wel. Wij willen deze zomer in ieder geval in een paar winkels gaan proberen.
Ah, proberen. Nou, ik wil ook wel proberen. Het ruikt naar koffie. Mm-hmm. Het ziet ook even zwart uit als koffie.
Iets lichter, zegt hij.
Oh. Ja, dit is anders, maar het is koffie.
Gek, hè?
Het is heel lekker, ja.
Ja, het is echt het is heel veel zomers. Echt een soort frisdrank wordt het.
Dus even onthouden, cold brew. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, en zoals ik al zei, dit is de laatste aflevering van dit seizoen en Man met de microfoon kan worden gemaakt dankzij sponsoring. En ik wil na de zomer, vanaf oktober ongeveer, weer door met dit programma, dus werk je nou bij een bedrijf, een groot bedrijf waarvan je denkt, hé, maar dat past eigenlijk heel goed bij Man met de microfoon en wij willen ook zulke verhalen als hij maakt voor de Koffie Company, meld dat dan even. Kijk even op manmetdemicrofoon.nl en dan gaan we nu snel verder met het thema vakantie. In een statig pand langs de rivier ga ik op bezoek bij de heer Pauw van Wieldrecht.
Ja, hij loopt. Vakantie, ja.
Vakantie?
Ja, vakantie, dat is het thema. Dus ik interview weer heel veel mensen in de buurt over het onderwerp vakantie.
Ah, geestig. Ja, lachen, lachen, lachen. En nu dacht je van, nou ja, nou, wat wil je dat ik doe, Chris?
Ja, nou, ik vraag gewoon wat en dan zien we wel. Bijvoorbeeld, ja, waar was u het laatst op vakantie? Oh, ja. Heeft u wel iets, nou, bijvoorbeeld, wat is het meest verschrikkelijke op vakantiegebied wat u heeft meegemaakt?
Oh, nou, och, jezus, ja, nou, dat weet ik, dat Kelly Starr,
Ja.
Ja, dat was dat we even geen residence de vakantie hadden. Dat was de periode tussen de Côte d'Azur en de Côte d'Ivoire in eigenlijk. Dat je dan even geen eigen weide hebt. Heel akelig.
Want?
Ja, paniek. Je wordt toch min of meer in een hotel ingedwongen. En je probeert de sterren nog een beetje hoog te houden. Maar het is natuurlijk armoedtroef. Dat begrijp je natuurlijk wel. Ja. Chris, met z'n allen in dezelfde ruimte eten. Zwembadje delen. Het personeel dat niet echt van jou is. Wel serviel en zo, prima. Daar gaat het me ook helemaal niet om. Maar ze doet enorm hun best. Maar meer van, ja, ik kom zo wel even langs, weet je. Op dingen duren. Maar vooral dat massale met 12, 14 mensen in een landhuis. Dan ga je toch snel zitten denken. Kijk, die zitten daar verdomme mijn uitzicht weg te kijken. Nee, zoiets hoop ik echt nooit meer mee te maken, Chris. Verschuwelijk.
En hoe zit het dan nu met vakantie?
Nou, goddank hebben we weer een eigen dingetje in de Côte d'Ivoire op de kop weten te tikken. Zo'n 700 hectare. Maar dat is omdat we er maar een paar weken per jaar zijn natuurlijk. Dus je probeert het toch een beetje binnen de perken te houden. En bovendien, wat wel fijn is, dat je daar echt werkelijk overal je geweer kan aanleggen. Dus wat dat betreft geen enkele beperking. Nee, het is een hartstikke leuk optrekje. Dus als ik van mensen hield, zou ik zeggen, kom eens langs, Chris. Maar dat doe ik dus niet.
Ik vraag aan Javus van de onderdelenwinkel hoe zijn zomers er als kind uitzagen.
Ja, dat kun je echt geen vakantie noemen. Het is eerder een familiebezoek dan een vakantie. Want vakantie, onder vakantie begrijpen we, dan ga je naar een kuuroord of naar een hotel en een strand. Maar dit was echt een familiebezoek. Dus je ging naar familie, in dit geval mijn vaders zus, die woonde in Adana, zo'n 600, 700 kilometer vandaan waar we woonden.
En als de families bij elkaar waren, kreeg je eerst het bekende voorstelrondje.
Plichtig getrouwd, dan ging je gewoon handkussen. Welkom, salam alaikum, alaikum salam. Hoe is het met je? Dat eeuwenlange. Hoe gaat het met je? Gaat goed. En dan met je zus en met je die. En hoe gaat het met school? Zo'n kennismakingsceremonie, dat kan een half uurtje duren.
En dan was er altijd een moment dat ze op zoek waren naar de wat mensenschuwe jongere broer van Javus.
Ja, en dan vroegen ze, ja, waar is Özgür dan? Ja, Özgür, waar is die dan? Ja, misschien in de tuin. Maar ja, die ging in de tuin kijken. Hij was al lang pleiten. Hij was gewoon footsie, weg.
Het feit dat ze slechts op familiebezoek gingen, betekende niet dat het minder exotisch was.
Ik vergeet nooit, dus voor het eerst maakte ik mee dat ze dat daar, ze dronken thee met melk. En met ontbijt, hè. En dat is bijzonders. Want heel apart. Ineens denk je, hey, dit is een andere land, man.
In de jaren daarna is Javus naar Nederland verhuisd en zijn broer is in Boekarest terechtgekomen. En ze hebben elkaar al 6 jaar lang niet gesproken of gezien als dit verhaal begint.
Dit vertel ik 1 keer en vergeet je namelijk nooit. Dus met een vriend, vriendin, wij stapten hier in de auto. Met de bedoeling, wij gaan naar Turkije gaan. Met mijn oude diesel uit 2005. Maar ja, die had een goed onderhoud. En op een gegeven moment zeg ik, ja, nu we met deze auto op vakantie gaan, dan wil ik ook even langs mijn broer gaan. Dus wij reden helemaal naar Boekarest toe. Wij kwamen aan na 3 nachten. En ik heb geen telefoonnummer. Ik heb geen adres. Ik weet niet waar hij woont, ik weet niet waar hij werkt. Het enige wat ik weet, dat hij in Boekarest woont.
De enige die hem ooit ontmoet heeft in Boekarest is een oom van Javus. En die zegt,
weet je wat? Als je naar Roemenië gaat, Boekarest gaat, dan moet je dus naar sector 2 gaan.
Boekarest, een stad van 2 miljoen inwoners, is verdeeld in 6 sectoren. En die oom dacht dat hij hem in sector 2 ontmoet had. En omdat de broer van Javus een goede kok is, werkt hij waarschijnlijk in een Turks restaurant. En dat is alles wat Javus weet.
Oh ja, wat moet ik ook vertellen? Het is Ramadan. Het is Ramadan. En 27e nacht van de Ramadan is een heilige nacht.
Ze komen laat in Boekarest aan, rijden naar sector 2 en gaan tanken bij een benzinestation. En als ze aan het tanken zijn, kijkt Yavuz om zich heen.
Ik ben op zoek, zo een beetje donker, naar een restaurant. Ik zie zo vanaf, als ik mijn ogen een beetje dichtknijp, ik zie in die hoek iets gebeuren. Iets fel licht. Daar zitten twee jongens voor op het terras. Krakkemikkig restaurantje. Ja, je kan het zien dat het geen 5-sterren restaurant is. Het moet een grillrestaurant zijn, Turks, à la Turks. Dus ik zeg, dat kan toch niet waar zijn? Dus op een gegeven moment, ik zeg tegen mijn vriendin, blijf even hier. Ik loop zo naar de restaurant toe. En guess what? Nou. Mijn broer, die zit voor het restaurant, op het terras, op een stoel, te roken. Dus ik kwam aan, ik zeg, hey broertje. Maar niet dat ik hem zie dat hij in gezonde toestand is, eerder in verwondering van, hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk? Alsof een goddelijke navigatie ons heeft ertoe geleid. Ik zeg, hey broertje. En weet je wat hij doet? Oh, hij stond hier op. Welkom. Ik zeg, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. En toen, we hebben één nacht geslapen. Toen volgende dag kwamen we terug. Was hij vrij of weet ik veel wat? Ik zei, broer, nu ben je getrouwd bent, ik wil graag je gezin zien. En je hebt ook een kind, wil ik dat ook graag zien. Want dan kan ik, als ik terug ga naar Turkije, dan heb ik een gesprekstof, weet je wat? Nou, dat was hij gewoon aardig genoeg om dat te doen. Dus we gingen naar de vrouw. En samen hadden ze een kind, Dennis genaamd. Mooie jongen, prachtig, prachtig, prachtig om te zien. Nou, dat is dus onderweg naar Turkije. Dus iedereen vraagt natuurlijk, als je dan van Europa komt, dan vragen ze, ja, hoe gaat het met je, hoe gaat het met je kinderen? En hoe gaat het met je broer? Want die woont ook in Europa. Maar ineens kon ik wel vertellen, ja, Özgür heb ik gezien. Die woont daar, is getrouwd.
Bij de fontein op het plein staat een oudere meneer.
Ik pas nu op mijn kleinkind.
En die heeft vakantie?
Nou, het is voor mij vakantie. Die kan net leren fietsen en die blijft hier maar rondjes draaien rond die fonteinen heen. Dat vindt hij prachtig. En dan kan hij daar net een beetje druppeltjes opvangen. En is hij helemaal gelukkig en dan ben ik ook helemaal gelukkig.
Dus... Maar dit is voor u echt vakantie?
Dit is voor mij vakantie, ja. Dit is een vakantiegevoel. Ja.
En wat is dat gevoel dan?
Dat is het gevoel van een klein kind wat net kan fietsen en daar ontzettend van geniet.
Ja, maar dit komt echt heel dicht bij het ultieme vakantiegevoel.
Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst kon fietsen. Dus dat je recht overeind bleef en dat je vader die zijwieltjes eraf haalde. En dat je dan een geweldig gevoel van vrijheid hebt op de een of andere manier. Dat kan ik me herinneren.
Oké, okay, hij loopt, Bert. Ja. Je hebt iets voorbereid.
Nou, ik weet wat je thema is.
Vakantie.
Ja, en dan zeg ik het Donald Duck zomervakantieboek.
Donald Duck zomervakantieboek.
Ja.
Ja, dat is heel goed. Dus
in de auto, op de achterbank, hè? Op weg naar de camping in Frankrijk.
Ja, appartement hadden wij in Duitsland meestal, ja.
Bewijzen van, Chris. Hè? Het gaat om het gevoel van de grote vakantie. En dat gaan we dus nu ook oproepen in deze vakantieaflevering van Man met de Microfoon.
Gaan we dat
niet alleen maar verhalen, maar ook puzzels, doedingetjes.
Doedingetjes?
Ja, laat bijvoorbeeld, laat zomaar een trein voorbij rijden. En dan achteraf aan de luisteraar vragen, welke minuut reed de trein voorbij? Win een clubkaart. Hoe simpel.
Ja, het klinkt heel leuk, maar het gaat natuurlijk bij Moment in de Microfoon in principe om de verhalen.
Ik heb hier bijvoorbeeld 8 vakantiewoorden. Ja? Die ga ik voorlezen. Ja? Daarna nog een keer en dan laat ik er 1 weg en dan moet de luisteraar raden welke ik weggelaten heb. Daar komen ze. Luchtbed. tentharing, koelbox, zonnebrand, thermosfles, waterijsjes, tomtom, raststätte.
Ja?
Ja? Dat heeft ja. Iedereen. Nu ga ik het nog een keer doen en laat ik er één weg.
Ja.
Welke heb ik weggelaten? Okay. Luchtbed, koelbox, zonnebrand, thermosfles, waterijsjes, tomtom, raststätte.
Oké, okay, dan heb je dus nu tentharing weggelaten.
Ja, dan heb je dus nu net de clue weggegeven. Chris.
De clue?
Dankjewel.
Is toch niet echt een clue, Bert?
De tentharing.
Ja, maar dat is niet echt een clue. Ja,
nee, maar nu weten ze het toch, van die tentharing kan ik
ja,
dus nu...
Ik dacht dat het een voorbeeld was.
Ja, nu kan ik dus acht nieuwe vakantiewoorden gaan verzamelen.
Geen, ja, je geeft nog een keer diezelfde woorden en dan laat je een ander woord weg.
Je gaat toch ook niet twee keer hetzelfde verhaal laten horen, Chris?
Ja, maar dat is toch iets heel anders?
Nee. Weet je wat, zet het gewoon even on hold. En dan heb ik nog iets voor je winkeltje.
Voor mijn winkeltje?
Ja, Chris, want met clubcards en t-shirts deze zomer kom je er niet alleen. Je moet nu iets doen, je moet nu toeslaan.
Oké, okay. Oh, ja, wacht even. Dan knippen we het even in tweeën.
In tweeën.
Dan komen we later in de uitzending terug.
Maar ik ben er nu, toch?
Nee, ja, in de montage. Gaan we er nu uit, komen we later in de uitzending weer terug.
Oké, okay, ja, goed. Nee, ik ben er nu.
Komt helemaal goed.
In een straatje achter het plein met de fontein spreek ik met Irene. Zij is een gemeenschappelijk buurttuintje aan het onderhouden, maar maakt even tijd vrij om een vakantieervaring met mij te delen.
De ergste vakantie, denk ik, die ik heb meegemaakt, is toen mijn toenmalige vriendin, die ging toen er vandoor met de vriendin van mijn zus. Ik was bij mijn zus en zwager op vakantie en ik had al heel lang een relatie. En die relatie werd toen verliefd op die vriendin van mijn zus en dat was einde van de relatie.
Oh, dit is een beetje ingewikkeld, maar let op. Irene had een vriendin, dat is duidelijk. En zij gingen op vakantie met haar zus en haar gezin. Dus die zus had een man en kinderen. Maar wie ging er nou ook mee? De buurvrouw van de zus. En ze gingen allemaal naar Spanje.
En daar zaten wij in een soort oude boerderij. En nou ja, dat gebeurt wel eens, hè. Je drinkt wijntjes, het is gezellig en klaar.
Ja, dat ging wel heel snel. Dus, maar toen,
ja, zo snel ging het ook
maar
eigenlijk.
Jouw vriendin,
dus,
jouw vriendin dat kan, verliefd dat... op de buurvrouw van...
Ja, ja, die was dus ook mee en daar, die kregen dus wat.
Maar hoe... Ik vind het sowieso... De buurvrouw gaat ook mee, al een heel raar idee.
Ja, daar ga ik niet te veel over zeggen. Dat heb je wel goed gezien. Dat had ik achteraf misschien ook moeten doen. Maar ja, goed, je bent gewoon met buren. Dat doe je toch wel eens. Dat je dan mensen meeneemt. Zo zijn wij dus opgevoed, zo socialistisch ook. Maar het waren ook vrienden van elkaar. Ik kwam natuurlijk later wel achter andere dingen, maar dat wist ik.
De buurvrouw ging maar wat graag mee natuurlijk.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Dus
ja.
Opeens vond je de buurvrouw zoenend met jouw vriendin?
Nou, die lag eigenlijk, begon die in mijn bed te proberen te komen. En dat lukte er ook. En op een gegeven moment zei ik, nou ga dan maar in dat bed van haar liggen. Dan merk ik het niet zo. Ja, en ik wist eigenlijk wel, dit is het begin van het einde. Dus toen reed zij in haar auto, reed zij steeds voor ons terug naar huis. En dat was letterlijk, ik zag echt mijn toekomst weg. Weet je, dat je in mijn, maar ja, ik ben een beetje van de verbeelding. Dus in mijn toekomst, ik zag echt zo dat, we hebben echt verschillende wegen, daar rijdt. De toekomst weg van mij en daar rijd ik in mijn eentje achter bij mijn zuster in. Zo, heel veel, ik had heel veel zelfmedelijden. Maar...
Ja, terecht.
Nou ja, terecht. Ja. Dingen, je moet toch met de dingen omgaan in het leven. Hè? De dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Soms is het zo dat de een pakt zijn koffers terwijl de ander de bruidjurk aan het naaien is. Dat heb je niet door van elkaar, hè? Dat kan.
Dit is Peter met een spel voor in de auto.
Ik bel voor gezelschapsspelletjes in de auto. Wat wij altijd doen met onze kinderen is een variant op de gele auto. Iedereen maakt een lijstje met 10 dingen die hij moet tegenkomen. Dus een windmolen, een paard, een koe, een benzinestation, een witte camper, weet ik veel wat. En dan heb je dus een half uur of een uur de tijd om al die dingen af te vinken en aan te wijzen. En dat is een hele leuke variant die wat langer duurt.
Hij is op weg van school naar huis. Egmet, 11 jaar. En dit jaar gaat hij, zoals gewoonlijk, op vakantie naar...
Ik ga op vakantie naar Marokko. Dan gaan we lekker zwemmen bij stranden. En dan gaan we ook lekker barbecuen. En we gaan ook andere dingen doen. Maar sommige dingen blijven geheim voor mij.
Want?
Ik weet niet. Maar ze zeggen dat het een soort van verrassing voor mij hebben. Maar ik wil heel graag weten wat het is.
Wat gaan ze dan voor jou doen, denk je?
Ik denk dat ze me dan... Mijn droom is eigenlijk als ik naar Marokko ga... dat ik dan eigenlijk een soort van een groot budget... aan armen kan geven, want dat is eigenlijk het meeste wat ik wil doen. Van ongeveer 100 euro eigenlijk.
Maar jij weet dus ook, ik ga nu op vakantie en ze hebben al gezegd dat er een verrassing is. En jij denkt dat zou wel eens dat biljet kunnen zijn.
Dat zou het biljet kunnen zijn.
Hebben ze daar al een beetje op gehint of iets laten merken?
Ze hebben daar wel een beetje laten merken, maar ze hebben niks gehint.
Maar wat hebben ze dan gezegd?
Ze zeggen het is iets groot, maar ook duur.
Het zou een groot biljet kunnen zijn.
En het is ook heel duur.
100 euro.
Ja, dat zeggen ze.
Wat gaat er met je gebeuren als ze opeens zeggen... Hey, Egmet, hier heb je die 100 euro.
Dan word ik echt heel blij zijn, dat zeg ik tegen mijn moeder. In de nacht gaan we meteen naar de stad. Dan gaan we meteen geld doneren.
En
meteen.
Wie ga je dat dan doneren? Wat hoop je dat er met dat geld gebeurt?
Ik zou het gewoon eigenlijk geven, want ik heb ooit een man gezien die eigenlijk geen armen had. En ik hoop dat hij eigenlijk soort van die robotische armen kreeg, zodat hij weer normaal, zodat hij zich kon voelen dat was een normaal mens. Dat hoop ik eigenlijk. Maar ik ga het eigenlijk verdelen die 100 euro, zoals 25, 25, 25, 25.
Maar zoiets als robotische armen, als jouw geld daar ook een beetje aan zou kunnen bijdragen, dat zou mooi zijn.
Dat zou echt heel mooi zijn. Want ik zou ook een beetje van mijn spaargeld erbij doen en zo. Dat is echt een helemaal grote droom.
En later, als je groot bent, dan zit er ook wel iets. Dan ga je waarschijnlijk ook iets goeds doen voor de mensen. Lijkt me.
Dat zou ik sowieso doen. Ik heb een groot hart voor iedereen. Mijn hart is eigenlijk helemaal uitgebreid. Ik zeg nooit, bijna nooit nee tegen andere mensen, behalve als ze dingen van me willen stelen. Maar ik zeg nooit nee tegen andere mensen die arm zijn, bijvoorbeeld. Laat ik nooit nee zeggen. Als ik bijvoorbeeld een man zag helemaal zonder water en zo, zou ik meteen naar de winkel gaan, geef ik het gewoon aan hem. En een klein en ik zal hem bijvoorbeeld 2-3 croissantjes geven, als ik geld tenminste over heb.
En je legt nu ook al geld opzij dus, voor goede doelen?
Ja, helemaal. Als ik zelfs een cheque van 1 miljoen vinden, ik zal het niet alleen maar voor mezelf houden, maar ik zal de helft ook verdelen aan de arme mensen.
Je moet ook een beetje aan jezelf denken. En wat wil je later worden? Tot slot, wat ga je later worden als beroep?
Tot slot zal ik volgens mij animator worden. Maar ik zal ook werken bij bijvoorbeeld Giro 555 bijvoorbeeld. Dat zou eigenlijk ook iets voor mij kunnen zijn.
Misschien kan je Giro 555 animaties gaan maken.
Giro 555 animaties?
Gaan maken!
Gaan maken, dat is echt slim!
Aan de rand van de stad, in de rivier, ligt het vikingschip van Laurens. En daar hoor je ons nu overheen lopen. En daar vieren bedrijven een soort mini-vakantie met elkaar.
En dan sta jij te schreeuwen daarboven.
Ja, en dan komt hier een grote mast. En dan kan je met de wind terug, kan je zeilen. Het is een geweldige teambuilding activiteit. Want je moet gelijk roeien, anders dan gebeurt het. Als je met twee boten bent, kan je dat heel goed zien. Het gaat niet om wie het sterkst is. Het gaat erom welk team het beste samenwerkt. En dat was een keer heel grappig. Dat een keer raad van bestuur van een of andere grote Nederlandse bank. Nu riep een van die mannen ineens van... ik ben de enige die gelijk roeit.
En dat meende die echt?
Ik begon heel hard te lachen. En toen, oh, je meende het serieus.
Bij het plein met het voetbalveldje ontmoet ik Mario.
Mag ik jou wat vragen? Dus?
Ik ben de man met de microfoon van deze oranje bus.
Okay.
En ik rijd door Oost op zoek naar verhalen.
Ja.
En ik ben nu bezig met het thema vakantie.
Oké.
Okay. Waar ging je... Nu gaan de vragen komen.
Ja.
Waar ging je vroeger met je ouders naar op vakantie?
Ik ging nooit met mijn ouders op vakantie.
Ook niet toen je heel klein was?
Nee, ik ging altijd met de buren mee. Want ja, mijn ouders hadden geen geld, hadden geen... hadden het moeilijk.
Dus, waarom hadden ze het moeilijk dan?
Ze hadden het vooral moeilijk met elkaar, alleen dat wisten ze toen nog niet. Dus, wat deden ze? Ze besteden ons uit, zoveel mogelijk. Om ons toch nog een beetje een leuke vakantie te geven, zeg maar. En mijn buren, dat waren mijn tweede ouders. Daar kon ik het heel goed bij vinden.
En waar ging je, want je had nog broers en zussen dan?
Ik had een jonger broertje, maar die heeft helemaal niet veel vakantie gezien, uiteindelijk.
Want die was te jong om te worden uitbesteed?
Ja, die paste niet in ons groepje, zeg maar. Daar was hij echt inderdaad te jong voor. Dat was een, er zat 7 jaar tussen.
En die bleef dan wel nog bij je ouders?
Ja, ja.
Wat deden die ouders? Werkte die?
Mijn moeder had allerlei bijbaantjes en mijn vader was van 12 ambachten 13 ongelukken. En bleek na zijn dood ook gokverslaafd te zijn geweest. Dus ja, dan wil het wel, hè, dat je niet op vakantie kan.
Dat bleek pas na zijn...
Mijn moeder vermoedde wel het een en ander, maar het kwam pas uit nadat zijn broer het een en ander over vertelde.
Dus er was nooit geld voor vakantie?
Er was nooit geld voor vakantie, nee.
Waar gokte hij dan op?
Hij kaartte altijd met verkeerde mensen. Mensen die het wel konden missen. Dus ja, een beetje sneu. Meedoen met de grote jongens.
Gelukkig doet Mario niet mee met de grote jongens en kan hij gewoon op vakantie.
Ik heb kinderen en ik heb een ex-partner waar ik wel goed mee bevriend ben. Dus dit jaar gaan we dan met z'n viertjes naar Maleisië.
Wacht even.
Leg uit.
Ja, we proberen... We zijn nog steeds zoekende met elkaar. Of het wel of niet. En dat gaat al 9 jaar zo door. Ja, dat is knap, hè? Ja.
Dus en dan wel met z'n allen steeds op vakantie?
Ja, nou, sommige jaren wel, sommige jaren niet. Net hoe het gaat tussen ons. Maar,
Maar wat gebeurt er nou als zij opeens zegt... Ja, maar ik heb toch een andere man om
me. Ja, dat kan. Dat kan nog steeds. En dat geldt voor mij ook. Dus,
maar ik merk toch ook dat je denkt van ja, misschien moeten we toch maar weer bij elkaar, of niet? Of is dit de constructie, daar moet niemand bij komen?
Ik wel, maar zij niet. En, maar dat wisselt ook nog. Want zij weet het ook niet voor zichzelf. Daarom zijn we zijn allebei heel erg zoekende.
Om 9 jaar?
Ja. Ja, dat kan. Het bestaat.
Maar volgens mij moet er niemand tussen komen.
Als er iemand, nee. Nou, maar er is ook, ik merk ook aan haar ook. En aan mezelf zeker, dat er ook geen ruimte voor is. Voor iemand anders. Ik sta daar niet open voor.
Dus halverwege het jaar komen we bij elkaar en dan kijk je elkaar aan. En dan zegt een van jullie het woord vakantie. En dan zegt de ander ja. En dan denk je, oké, het gaat nog om ons vieren.
Ja, ja.
Toch? Soort, ja. Het is steeds een eikpunt dan.
Ja, het is magisch, ja.
Nee, serieus, ja, toch?
Ja,
is wel waar.
Absoluut, ja. Dus ook
zie
nu
je
weer.
Daar ook dan tegenop, dat je denkt van, shit...
Ja, nou...
Het kan op een gegeven moment ophouden, hè?
Het kan ophouden, ja. Dat kan. Ja. Ik ben er wel steeds makkelijker in geworden, moet ik zeggen. Gewoon het leven nemen zoals het komt. En niet maar dat grijpen, dat proberen vast te houden, dat werkt zo averechts. Daar heb je echt alleen jezelf mee.
Op het moment dat jullie hebben besloten los te laten, sindsdien zijn jullie al 9 jaar...
Ja, we zijn nog steeds aan het loslaten. Ja.
Hallo, dit is Hans en ik bel vanwege het spel in de auto op weg naar vakantie. Wacht even, nu moet ik het even goed zeggen. Het gaat als volgt. Het is dus met historische figuren uit de wereldgeschiedenis en dat je moet raden wie dat dan is. En het gaat altijd, omdat je dan bijvoorbeeld in de auto zit achter Adolf Eichmann of zo. Weet je? Sorry. Maar goed, het gaat als volgt. Je kiest iemand. Of nee, de woord met een dobbel... Nee, wacht even. Wacht, ik kom er zo op. Maar we hebben een keer... Mama, ik blijf aan de telefoon. We hebben een keer gehad dat wij dachten dat het de landbouwminister Fons van der Stee was. Maar het was dus die Nederlandse tennister die toen zover kwam op Wimbledon. Hoe heet ze ook weer? op gras. God, ik kom er zo op. Maar goed, het was dus hilarisch. Rasta de Huxter, daar zijn we toen moeten stoppen, want het ging gewoon niet meer. Even aan de telefoon, ik kom er zo aan. Goed, Loes was een keer... Ja, Loes was een keer dik paschier. Maar goed, de regels. Mag ik iets zachter, man? Er is gewoon iemand en die moet verzinnen... ja, wie die is, uit de wereldgeschiedenis. Of van de familie of zo, of een buurman of kennis. Maar wel iemand die iedereen kent. Of nou ja, niet kent. Ja, wel kent, maar dat moet je dus niet weten, want dat moet je dus raden. En iedereen mag alleen maar met ja of nee vragen. Nee, iedereen mag alleen maar antwoorden met ja of nee. Op vragen dus, die alleen maar met ja of nee...
Wacht even.
Ben ik het helemaal kwijt, mam.
Waren we net op tijd, weet je nog? Ik wil niet zo gehaast.
Omdat jij me afleidt, mam. Godverdomme, dat spel. Dat we toen we naar München gingen. Toen papa Adolf Eichmann was. God. Het is een voicemail, mama. Het wordt allemaal opgenomen. Mag ik het even afmaken?
Even kort dan, hè. En echt even heel kort.
Sorry hoor, dat moet je maar even uitknippen. Goed, daar ben ik weer. De regels. Mama, iemand is bijvoorbeeld Adolf Eichmann en die mag dan geen ja of nee zeggen.
Nee, dat is een ander spel, Hans.
Ja,
hij moet juist wel ja en nee
zeggen.
Sorry,
je haalt me er helemaal uit. Jezus Christus.
Iedereen moet raden wie hij of zij is en diegene mag alleen met ja en nee.
Nou, voor mij is de lol dus helemaal af zo op deze manier. Het is ongelooflijk hoe jij het altijd weer weet te verpesten. Hier, zeg jij het. Mama, zeg jij het dan maar.
Het is maar een spelletje.
Zeg dan. Hè,
zeg
het goed
weet. Het is allemaal zo leuk, hè, met jou, met je fanatisme altijd bij die spelletjes. We hebben niet alleen maar gelachen. Nou goed, ik zeg het wel. Hallo, met de moeder van Hans Verzeil. Iedereen die moet dus raden wie hij of zij is. En diegene mag alleen met ja en nee antwoorden. En dat is dus de hele quintessens. En beste mensen, we gaan ophangen.
Ja, hang maar op.
We gaan naar Daniel Katti, naar het concertgebouw.
Ja. Of nee, wacht. Betty Steuven, zo heette die tennister. Stop de tijd. Gewonnen.
Jannie zit aan een tafeltje voor haar café, groet heel veel mensen die voorbij komen en wij hebben het over de eerste keer dat ze zonder ouders op vakantie ging.
Nou, ik was een jaar of 16 dat ik naar Spanje ging met mijn vriendinnen. En dat was heel leuk. Hi! Dat was heel leuk. Maar het was wel heel ingrijpend natuurlijk voor het eerst buiten mijn ouders.
En dan 10 dagen of zoiets?
Een week. Een weekie. Ja, langer niet. En het was voor mij lang genoeg op die leeftijd. Ja. Ik heb het heel leuk gehad, maar ik had wel heimwee.
Wat onderscheidt het gevoel van heimwee is?
Huilen. En me ziek voelen. En ja, dat. Het jaar erop wouden ze weer gaan. En toen heb ik het niet gedaan.
Ook nu ze met haar man op vakantie gaat, jaren later, heeft ze er nog steeds last van.
Wij gaan op vakantie en dag 10, dag 11, dan weet mijn man het al. Dan ben ik van de leg en dan loop ik de hele dag te huilen en dan mis ik mijn kinderen en mijn kleinkind.
En dan?
Ja, nou ja, dan heb ik gewoon even een off day, maar goed, dan gaan we wel weer wat leuks doen. Dan gaat die knop wel weer om en komt het wel goed. Maar toch, het zit er toch. Ja. En ook de eerste keer dat mijn dochter op schoolreisje ging. Ja, ik ben een mispunt. Gaat die bus weg naar en dan loop ik te brullen. Gaat mijn kind gewoon alleen met schoolreisje. Ja, heel erg. Ja, heel erg. Ja.
Brullen?
Echt brullen. Ja, echt brullen. Ja. Ik ben iemand van de heimwee. Ik ben een familiekloek. Ja. En het is heel fijn. Het is ook fijn. Ik ben ook blij dat ik dat kan voelen. Want als je dat niet voelt, is het denk ik ook niet goed. Dus heerlijk. Ik ben echt een oude witsie, denk ik.
In het kleine dorpje met de betonnen huisjes ga ik langs bij Rogier.
Mijn allerleukste vakantie was de eerste vakantie zonder mijn ouders. In de jaren 70, tienertour. Dat was zo geweldig. Samen met mijn vriendje André Broersen. Nou, bij hoge uitzondering 14 jaar. tienertour, geloof ik, 25 gulden. Dus we gingen eerst naar Maastricht, vanuit Castricum. Toen gingen we naar Groningen. Toen gingen we van Groningen naar Middelburg. En toen gingen we weer naar Enschede. En we zaten de hele dag in de trein. En dan kreeg je van die bonnetjes van de NS. En dan kon je voor 1 gulden 25 een... dat heette dan een strammer max, zo'n broodje ei. Dat was het enige wat we fraten. En we zaten de hele dag maar in de trein. En we vonden het echt geweldig, want we waren zonder ouders. En daar ging het eigenlijk om. Vakantie is echt vakantie als het zonder ouders is. We werden ook ontvangen op het station Castricum door mijn moeder, alsof we helden waren. Mijn moeder moest ook huilen.
Jaren later ging Rogier met een andere vriend weer op treinvakantie. Maar nu gingen ze...
op Interrail. Toen was ik al wat ouder, toen was ik een jaar of 18. Interrail. Nou, we gingen naar Athene toe. Maar bij de grens tussen Macedonië en voormalig Joegoslavië... moest de trein zou anderhalf uur stoppen. En grenscontrole, paspoortcontrole... En toen ging mijn vriend Robin, die zou eventjes nog wat broodjes halen bij de stationsrestauratie. En het was 10:30 s'avonds. Dus hij in zijn korte broek op teenslippers en alleen een t-shirtje aan met wat geld naar die restauratie lopen. Ging de trein rijden. En hij rent achter de trein aan, weet je wel, en de trein ging gewoon door. Stond hij daar. Ik weet nog dat ik vreselijk moest huilen. Robin, spring erop. Want die deuren die stonden nog open. Maar die trein ging al veel te snel. Ja, ik denk, moet ik nu aan de noodrem trekken? Dat durfde ik weer niet. Maar zijn rugzak stond toch in de coupé. Zijn paspoort. Zijn Interrail ticket. Dus hij had helemaal niks. Toen ben ik in Thessaloniki uitgestapt. En toen heb ik eerst mijn moeder gebeld. En die moest dan die moeder van Robin bellen. En we wisten helemaal niet wat er met Robin aan de hand zou zijn. Maar hij is gewoon op de trein terug naar Den Haag gegaan. En in zijn korte broek en zijn t-shirtje en zijn teenslippertjes. En toen is hij dus in 2 dagen later kwam hij dus... maar ik zat daar dus in Griekenland zonder vriend, maar wel met 2 rugzakken. Of we zouden naar Istanbul gaan en dan via de boot naar Italië. En dan, duizenden plannen. En ik had ook nog zijn camera, had een hele grote aluminium koffer met 3 camera's erin. Want we zaten allemaal op de kunstacademie, maar dat is, dus ik moest alles sjouwen. En, maar dan merk je wel dat er opeens hele aardige mensen zijn. Buitenlanders die de taal niet eens spreken en die je gewoon dan helpen. Weet je wel, een Duitse jongen die hielp me sjouwen. Toen ben ik ook weer teruggegaan naar Amsterdam. Ja, dat was mijn Interrail, dat was dag 1. Het was echt een disaster. Toen hebben we ook besloten, ik ga nooit meer met de trein op vakantie.
Voor de snackbar op het plein zit Betty met haar man. En Betty heeft last van reizenfieber.
Nou ja, je kan een vliegtuig missen. Ze kunnen overboekt zijn. Er kan misschien een noodlanding gebeuren. Nee, we gaan de laatste paar jaar op een boot. Maar dan moet ik dus een cruise, hè? Maar dan moet ik eerst naar die cruiseboot. En dan moet je je hut zoeken. En dan moet je met een lift naar de etage waar je hut is. En dan verdwaal ik, want ik heb geen oriëntatie. Dan stap ik op 3 ogen uit de lift. En dan moet ik naar 5 en dan moet je overstappen naar een andere lift. Ja, is echt waar hoor. En dan kom je daar in die gang en die lijkt precies op die andere gang. En dan is het allemaal een ramp. En dan kom ik binnen in die hut en dan is er maar 1 bed opgemaakt. Ook niet zo erg, want die andere, dat doen ze nog. Want dan kan je zitten op die bank daar, hè. Dat snap ik ook wel. Ja, nou ja, dat gaat dan zomaar door, hè. Schiphol is het allerergste. Dat vind ik doodeng. Ik vind vliegen alleen. Want stel je valt naar beneden en je hangt in een boom, wie hoort mij dan?
Het klinkt misschien gek, maar het is een reële angstdroom van Betty. Het vliegtuig stort neer en zij hangt in een boom.
Ja, Andere mensen liggen half dood op de grond. Ik nooit. Ik hang in een boom, meestal. Nou, dan hang ik dan te wachten tot iemand me eruit haalt. Want ik heb hoogtevrees. Ik durf niet alleen naar beneden. Nou ja, dat is nog nooit gebeurd. Dus ik ben elke keer heb ik die boom misgelopen dan, hè, natuurlijk. Nou ja, zoiets. Vroeger mocht je nog een sigaretje roken, toen rookte ik. Dat hielp nog wel een beetje. Totdat ik met een vriendin naar Londen ging. En toen kregen we ook zo'n luchtzak. En toen moesten we met ons hoofd tussen onze knieën helemaal zo zitten. Maar we waren aan het eten. Dus zij zegt, eet nou door, want straks krijg je niet meer. Want ik zag me al in die boom hangen en dan heb ik geen eten. Nou, het is allemaal goed afgelopen. En die man, die piloot, riep om dat alles goed was gegaan. En dat we van hun een extra drankje kregen. En hij zet een leuk muziekje op. En wat denk je dat die draait, die gek? I believe in angels. En daar was ik nou juist zo bang voor.
We kijken natuurlijk allemaal op onze eigen manier terug op een vakantie. Maar het is wel raar als iemand die vakantie heel anders beleefd heeft dan jezelf. Neem nou mijn 3-jarige zoontje Wiek over onze vakantie van vorig jaar in Engeland.
Ik was wel een keer in Engeland geweest.
Oh, en hoe was dat?
Fijn, maar er waren ook draken. En die heb ik verslagen, want ze gingen bijna mijn moeder opeten. En ik telkens een draak verslagen die mijn moeder ging eten.
Dat is gebeurd op vakantie?
Ja.
Wat een spannende vakantie dan?
Ja, dat was eigenlijk ook wel een beetje enge vakantie.
En het was een enge vakantie omdat het in Engeland was?
Ja.
'21, '22 en dan gaan we hier gewoon weer verder.
We gaan wel verder, dus.
Laat maar door, ja.
Wacht even, waar was ik?
Je had iets verzonnen, iets zomers van in dit winkeltje.
De strandbal. De man met de microfoon strandbal.
Een strandbal.
Ja, met de kleuren blauw en oranje natuurlijk. Ja. En met daarop een pakkende tekst, goed duidelijk, vertel.
Vertel.
Ja, het is een conversation starter. Huh? Dus je bounced met de bal heen en weer naar de ander en die ziet dan vertel... Ah, en dan komt van het ene het ander.
Ja, maar je gaat toch niet een heel verhaal vertellen als je met een strandbal in een zwembad...
Waarom niet?
Over een weers... Ja, nou, bovendien, als het een Engelsman is, dan leest hij Virtel.
Oh ja, laat maar zitten.
Laat maar zitten, je hebt nog een hele tas, Bert, met spullen.
Ja, ik zie het in mijn visionaire merch.
Visionaire merch?
Ja.
Oké, nou, ik zie een vlieger.
Ja, dat is het dus. Jij ziet een vlieger en ik zie een crowd connector.
Crowd connector?
Laat maar.
En dan is het nu tijd voor de luisteraars die hebben gebeld met 3 woorden over een verschrikkelijke vakantie. En dan ga ik er dan 1 uitkiezen om helemaal te vertellen. Dit waren een paar reacties.
Mijn 3 woorden zijn Alpen, file en Belgen.
Gedwongen regen zeilen.
Bromvlieg in neus.
En dit zijn allemaal reacties van mensen waarvan ik denk, ja, die hebben het verhaal inmiddels verwerkt. Maar er kwam ook iemand langs waarvan ik dacht, dit is misschien te vers.
Boyfriend, no good.
En nou was ik niet zo heel streng met 3 of 4, 5 woorden, maar dit waren er wel veel meer dan 3.
Ja, motorpech vlak voor een brug met een zeilboot, luizen en 2 weken stromende regen.
Dit waren dus 13 woorden. Maar er was ook iemand waarvan ik dacht, ja, maar dit is het hele verhaal al in 3 woorden. Er hoeft helemaal niks bij en helemaal niks meer af.
Busreis, plasverbod, achtergelaten.
En dan was tot slot dit het bericht waar ik meer over wilde weten.
Casino, afgezette Nepalese prins.
Dit was het bericht van Cheryl. En ik sprak met haar af in het museum waar ze werkt... Ja, dit is Cheryl. En Cheryl is?
Actrice en theaterdocent, regisseur en museumgids, dat soort dingen.
En Cheryl is nu 29, maar het verhaal wat ze vertelt was toen ze 20 was. Toen is ze namelijk naar Nepal gegaan, want twee vrienden van haar, Sjoerd en Jaco, hadden daar een project en zij gaf daar theaterlessen. En toen die theaterlessen voorbij waren, toen...
Toen zei een vriendin van mij, laten we naar een 10-daagse meditatiecursus gaan.
Nou, het was niet zomaar een meditatiecursus, het was een stilte-retraite. Je moest de hele dag stil zijn. En het heette Vipassana.
Vipassana is eigenlijk dat je de trillingen die ontstaat, maar ook dus de pijnen. Dus je kreeg echt heel erg pijn aan je knieën, omdat je in kleermaker zit. Dat je dan niet denkt, ik heb daar pijn. Pijn, wat is die pijn? Ik wil daar naartoe, ik wil dat het stopt, ik beweeg mijn been. Maar dat je denkt, ik voel daar die pijn, ik ervaar die pijn, ik zie hem en ik ga er weer voorbij. En dat doe je de hele tijd met alles in je lijf. En uiteindelijk kan je dan dus in zo'n staat komen van dat je dus je lijf en zijn pijnen en zijn prikkels niet meer voelt.
Na de eerste dag zag die vriendin het al helemaal niet meer zitten en liet een bericht achter.
En dus ze had een briefje met ik ga weg, ik trek het niet, ik zie je na de dagen.
Cheryl blijft wel de 10 dagen en die zijn heel intensief. En als ze klaar is, is ze bijna euforisch.
Ik was echt in een hele, ik was een beetje in een spirituele staat van zijn. Dus ik dacht, wauw, ik heb 10 dagen Vipassana gedaan. Ik heb mijn gevoel, ik heb mijn tintelingen, ik weet waar alles zit. Ik kan de wereld aan.
Ze besluit dat dit gevierd moet worden. En dat doet ze met de vrienden Sjoerd en Jaco. En met een Spaans meisje, Jessica, dat ze tijdens de stilte-retraite heeft ontmoet. En ze gaan naar het casino.
In Nepal is het casino eigenlijk hetzelfde als een uitgaansgelegenheid. Je komt binnen, je hoeft niks te betalen. Je krijgt je eten gratis, al het eten. Je krijgt al het drinken plus alcohol gratis. Dat is er gewoon.
In de hoop natuurlijk dat je heel veel gaat gokken. Maar Cheryl en de vrienden spreken af dat ze niet meer dan 10 euro gaan inzetten.
Dus als je dan je 10 euro had verloren, had je alsnog van met dat al dat eten en oh ja, gratis sigaretten ook, had je een hele leuke avond.
En dus gaan ze naar het casino voor een leuke avond.
En ik had die 10 euro al heel snel verloren, dus ik had al heel snel gewoon geen geld meer. En er was rondom, bij ons was er een man. Die stond daar ook te gokken. En het viel me niet echt op, maar hij zag er nogal statig uit. Hij had een beetje een pak aan met allemaal brosjes en zo had hij erop. En op een gegeven moment toen kwam hij. Dus ik had alles verloren en mijn vriendinnetje was nog aan het spelen. Dat ging bij haar veel beter. En toen kwam hij naar ons toe. En toen had hij echt zo'n stapel met muntjes. En toen schroefde hij het zo onze kant op. En toen zei hij, this is for you. You can play with it. Ja, dat was echt duizenden euro's. Ik was ook een beetje dronken, dus ik dacht gewoon, wow, superveel muntjes. En al mijn muntjes waren op. Dus ja, dat ga ik doen. Ja, geef maar, is goed. Ik ga wel weer beginnen hoor. Gaan we kijken waar het schip strandt.
En dus begint ze weer met haar muntjes roulette te spelen.
En op een gegeven moment zeiden Sjoerd en Jaco, die zeiden, hey, wij gaan naar huis. Maar we willen je er even op attenderen dat die man gevaarlijk is. Daar moet je mee oppassen. Hij heeft een brosje op van een koninklijke familie. Hij is lid van een koninklijke familie. Een van de prinsen. En zij zijn 9 jaar terug afgezet als familie. Maar zij gedragen zich nog steeds als koninklijke familie.
De man blijft voortdurend om hen heen hangen. Cheryl verliest al haar muntjes. Jessica wint er een heleboel. En er gaan uren voorbij.
En op een gegeven moment zei hij, you know what, I arranged a hotel for us tonight here. I arranged a room, room is already set. We can stay here, we don't have to go. En toen zei ik zo, nee, we gaan niet in een hotel, we gaan gewoon naar huis, ik woon hier heel dichtbij.
Cheryl en Jessica gaan naar buiten. Ze zoeken een taxi, die kunnen ze niet zo snel vinden. En dan zegt de man, ik breng jullie wel.
Dus ik zei meteen, want mijn adres was Lazipad Saraswati Tempel. Dus ik zei heel duidelijk, dat wist ik nog wel, I have to go to Lazipad Saraswati Tempel. En toen zei hij, no, it's okay. En ik bleef het herhalen en ik dacht van, oké, ik moet nu rustig blijven. Toen ging ik er weer naar die soort vipassana-achtig van, oké, ik moet nu rustig blijven. Mijn gevoel ervaren, dit is wat ik nu voel. Ik voel me, ik ben nu eigenlijk heel verdrietig, want we gaan niet de goede kant op en ik weet niet wat ik moet doen. En ik bleef dat woord herhalen. Op een gegeven moment zei hij, shut up! En toen dacht ik, nou, dit is ik weet niet hoe, wat ik moet doen. En ik begon eigenlijk in paniek te raken, omdat ik dacht, ik zit hier verkeerd. Hij heeft natuurlijk hele andere ideeën bij wat er gaat gebeuren. En achteraf hoorde ik van Jessica dat zij dus bang was dat hij de deuren op slot zou doen. Dus zij zei de hele tijd tegen mij, stil nou.
De auto rijdt de stad uit en dan buigt Jessica zich naar het rechteroor van Cheryl.
Jump out of the car. Jump out of the car. En ik hoorde haar steeds niet. Ik hoorde het wel, maar ik dacht, ik was alleen maar met mijn eigen paniek bezig.
En ze wil die paniek met een Vipassana manier oplossen.
Oh, ik wil niet huilen, want ik wil dat gevoel en ik wil dit gevoel dat het er is en dat ik er dan voorbij kan gaan. En daar was ik ook mee bezig.
Maar steeds is daar de stem van Jessica.
En op een gegeven moment hoorde ik steeds die zin dat zij dat zo herhaalde. En toen keek ik naar rechts en zei ze nog één keer, jump out of the car, I count to three. And I go that side and you go that side. En toen zei ik, oké. Okay. En toen deed ze gewoon, one, two, three. En toen zijn we allebei aan beide kanten uit die auto gesprongen. En we gingen een soort van rollen, dat weet ik nog wel. En toen zijn we gaan rennen. Toen kwam er toevallig een taxi aan. We zeiden stop. Daar zijn we ingegaan.
Ze zeggen tegen de taxichauffeur dat hij zo hard mogelijk moet wegrijden. Maar de Nepalese prins komt naast hen rijden.
En hij was zo heel erg boos. Wat doen jullie? Waarom zijn jullie? Why are you out of the car? Hij was echt zo in een woede. En die taxi was aan het rijden. En wij zeiden maar faster. En uiteindelijk had hij zoiets van, ja, dit kan ik niet redden. En had hij het opgegeven en dacht hij van, nou ja, laat maar. En toen zei ik tegen die taxi, Lazipat Swarazoti tempel. That's where I need to go. En toen heeft die taxi mij daar naartoe gebracht. Ja, het is natuurlijk, ik ben eigenlijk door het oog van de naald gegaan. Want zij hadden gewoon ook die koninklijke familie staat bekend als zij hebben gewoon wapens in hun bezit. Hij had me net zo goed gewoon door de kop kunnen schieten of dat meisje.
Ik vraag me af, wanneer Shell hierop terugkijkt, waar heeft ze nou meer van geleerd? Van de meditatie of van de gebeurtenis met de Nepalese prins?
Ja, dat is wel een goeie. Want die meditatie, die heb ik eigenlijk nooit meer op die manier teruggepakt. En die ervaring is zo erg een stempel van hoe mijn karakter ook wel in elkaar zit. Dat overtrokken en denken, ik kan dit allemaal. En ach joh, ik ga mee met het moment en ik drink en ik geniet van dit. En oh, ik krijg heel veel van iemand en dat neem ik aan. Dat is mijn karakter. En dat daar heel veel gevaren en risico's in zitten, dan heb ik dan eigenlijk meer geleerd van dat daarna, ja. Ik dacht, ik kan de wereld aan en knal. Nee, je moet uitkijken, je moet om je heen kijken. Je moet niet iedereen vertrouwen. Dit is niet wat de wereld is.
Hallo?
Ah, bonjour lieverd. Ik ben het.
Alles goed of is er iets aan de hand?
Nee. Natuurlijk niet. Alles gaat prima hier. Ik dacht, ik bel eventjes om te kijken of alles goed gaat in de donje.
Nou, het gaat allemaal goed, mam. De kinderen liggen nu in het zwembad. We gaan zo naar het marktje. Het is helemaal lekker.
Oh, fijn. Hey, en is dat kleine kaaswinkeltje er nog in La Roque-Courjac?
Weet ik niet. We gaan het zo allemaal zien. Maar goed, mam. We gaan dus zo.
Nou, mag er dan niet even gepraat worden met moeder? Is het zelfs op vakantie nog te druk? Vakantie is ook tijd nemen, lieverd, voor familie. Voor je moeder, die dit jaar niet mee mocht, omdat het allemaal te duur en bewerkelijk wordt.
Mama.
Ik vind het prima. Dat hebben we uitgepraat. Maar dan vind ik het wel zo leuk om een beetje op de hoogte te worden gehouden.
Ja, maar dit bellen is dus ook duur, hè?
Nou ja, zeg. Daarom bel ik jou toch juist.
Nee, mama. Gebeld worden in het buitenland, dat kost mij geld.
Dat verzin je.
Nee, echt. Dat is hoe het werkt.
Wat een vervelende gewoonte is dat toch, om dit soort dingen te verzinnen, puur om van mij af te zijn.
Ik verzin het niet.
Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Dan ga jij lekker naar La Roque Kazak en dan ga jij naar een telefooncel en dan ga je mij collect bellen.
Mam.
Op mijn kosten. En dan kun je mij tot in details vertellen of alles er nog is.
Ik weet niet eens of daar nog een telefooncel staat. Dat bestaat waarschijnlijk niet eens meer.
Ook dat hoor ik dan graag van je. Ik blijf hier zitten. Goed idee, hè? Tot ik iets van je hoor. Je ging er vanmiddag naartoe, zei je?
Ik denk echt dat dat een beetje...
Hartstikke fijn, lieverd. Genieten, hè? Lekker genieten, heerlijk. Is het toch of ik er een beetje bij ben? A bientôt!
Ja, tot later dan.
Dit was aflevering 19 van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Cecile Heuier, Bert Kommerij, Micha Wertheim en Leopold Witte. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Stadsdeel Oost. Ja, na de zomer hoop ik weer terug te zijn. Ik denk misschien ja, eind oktober zoiets. Zeg het tegen alle vrienden, kennissen, mensen in de supermarkt. Stoot je gewoon aan. Hey, ken je een podcast, Man met de microfoon? Of koop een clubkaart, een t-shirt. Of word met je hele grote bedrijf sponsor van Man met de microfoon. Kan allemaal. Oh ja, blijf ook nog even luisteren, want er komt nu zometeen ook nog iets achteraan.
Mag ik even dat zachter voelen?
Ja, ga maar over de microfoon. Zullen we zeggen dat dit het was?
Ja.
Zeg maar dag, lieve luisteraars.
Dag, lieve luisteraars.
Fijne vakantie.
Fijne vakantie.